Goedenavond, broeders en zusters. Ik ben blij weer in uw midden te mogen zijn. Vanavond zullen we beginnen met een hele nieuwe serie eigenlijk. Een hele nieuwe serie Bijbelstudies. Op uitdrukkelijk verzoek overigens. En wij zullen ons nu gaan bezighouden met de dingen die ons vermeld zijn in Matteüs hoofdstuk 24. Dat is inderdaad niet makkelijk en dat is inderdaad een studie. Maar u bent langzamerhand al een beetje wat gewend geraakt, heb ik gemerkt. We hebben al zo uitgebreid stilgestaan bij Matteüs 13 en de gelijkenissen over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Dat daardoor de vraag rees naar bepaalde dingen die in Matteüs 24 vermeld worden met betrekking tot datzelfde Koninkrijk overigens. Het lijkt me goed om het te beginnen met het eerste gedeelte van dat hoofdstuk te lezen. Er staat in Matteüs 24 vanaf vers 1. En Jezus ging uit en vertrok van de tempel. En zijn discipelen kwamen bij hem om hem de gebouwen des tempels te tonen. En Jezus zeide tot hen, ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg ik, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. En als hij op de Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen, zeggende, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn en welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der wereld? En Jezus antwoordende zeide tot hen, ziet toe dat u niemand verleide, want velen zullen komen onder mijn naam, zeggende, ik ben de Christus, en ze zullen velen verleiden. En ge zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Zie toe, word niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk, en er zullen zijn hongersnoden en pestilentiën en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. Als dan zullen zij u overleveren in verdrukking en zullen u doden en gij zult gehaat worden van alle volken om mijns naams wil. En dan zullen er velen geërgerd worden en zullen elkander overleveren en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan en zullen er velen verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie des koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis alle volken en dan zal het einde komen. Tot zover. Ja, dit is maar het begin van een redevoering die de Heer Jezus uitsprak enige dagen voor zijn kruisiging. Het was in feite in dezelfde week van zijn kruisiging. Het is niet helemaal zeker op welke dag deze reden werd uitgesproken, maar ik denk dat het was één dag na de intocht in Jeruzalem, of dat wat wij dan zo noemen. Dat wil zeggen, op de maandag voorafgaand aan de vrijdag waarop hij gekruisigd werd. Eén dag na de tocht over de Olijfberg naar Jeruzalem toe. Dat is een belangrijke zaak, we komen daar later nog op terug. Eenvoudig omdat dit hoofdstuk zelf en deze redenvoering zelf nog op dat verschijnsel terugkomt. Maar het is een bijzondere aangelegenheid waarmee we hier te maken hebben. U herinnert zich dat we eerst gesproken hebben over Matteüs 13, de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En ik heb toen mijn best gedaan om te laten zien dat die verborgenheden van dat koninkrijk verband houden met alles wat er gebeurt en alles wat God doet, alles wat ook de Heer doet, in deze tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, in de tijd tussen zijn komst in vernedering en zijn komst in heerlijkheid. Dat wil zeggen dat de verborgenheid van het koninkrijk verband houdt met de tijd waarin het koninkrijk en waarin de koning verborgen is. Beiden zijn verborgen, koninkrijk en koning. Maar laten we toch beseffen dat de Heer Jezus wel degelijk die koning is. Dat hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dat wordt door hem zelf gezegd na zijn opstanding. Door zijn opstanding heeft hij de oud-testamentische profetieën met betrekking tot de Messias vervuld. Dat wil zeggen dat hij door zijn opstanding krachtig bewezen is te zijn de Zoon van God. Zo staat het in Romeinen 1 vers 4. Door zijn opstanding bewees hij te zijn degene die in het Oude Testament beloofd was. Degene die zou komen als de Zoon des Mensen, als de Zoon van Abraham, als de Zoon van David en als de Zoon van God uiteraard, om in deze oude wereld zijn koninkrijk op te richten. Het belangrijke feit is nog steeds niet alleen dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt ter vervanging van deze hemel en deze aarde, maar dat de mens oorspronkelijk op deze aarde en in deze wereld gezet is om die wereld te onderwerpen en daarover te heersen, of nog anders gezegd, dat de mens Adam op deze aarde gezet werd om deze aarde, deze wereld en ook de mensenwereld te brengen in gemeenschap met God. En we weten allemaal dat Adam dat niet kon, en daar schrikken wij altijd nog steeds van, en we vinden dat bijzonder teleurstellend. Maar het neemt niet weg dat de schrift daar meteen aan toevoegt dat deze opdracht die aan de mens, die aan Adam gegeven was, zou volbracht worden door de zoon van Adam, ook wel genoemd de zoon des mensen, namelijk Christus. En de opdracht die God oorspronkelijk gaf aan Adam, die zou worden uitgevoerd of zou worden uitgevoerd door de Christus. Of in, meer in het Hebreeuws, door de Messias. Waar het om gaat is dit, dat deze oude wereld door de mens terug zou gebracht worden tot God. Of nog anders, dat deze oude aarde beheerst zou worden door de mens. En deze mens blijkt te zijn, in overeenstemming met de schriften en de profetieën, deze mens blijkt te zijn Jezus van Nazareth. En het verschijnsel dat deze mens wel kon uitvoeren wat Adam niet kon uitvoeren, dat komt omdat deze mens niet alleen de zoon van Adam is, maar bovendien ook de zoon van God. Hij is beide. Niet elk 50%, maar allebei 100% uiteraard. Precies zoals ik 100% de zoon ben van zowel mijn vader als mijn moeder. En ik ben bovendien de zoon van twee verschillende grootvaders, in ieder geval. Hè. Ik ben hun erfgenaam op een bepaalde manier. En niet voor elk 50% uiteraard, maar van elk 100%. En daar gaat het maar om, zoals Christus 100% de zoon van de mens, de zoon van Adam. En degene die zou volbrengen wat Adam zou volbrengen, maar hij is aan de andere kant ook de zoon van God en hij volbrengt daarom ook de wil van God. En die twee dingen, ik noem er nu maar twee, maar er zijn er nog meer, hè? Maar die twee dingen komen samen in deze ene persoon. En deze persoon, Jezus van Nazareth, was degene die de aarde zou onderwerpen en daarover heersen. Of, om dan maar te citeren uit Psalm 2, om de heidenen te hoeden met een ijzeren roede. En in hetzelfde Psalm 2 wordt tot hem gezegd, of over hem gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En die zoon die God gegenereerd heeft, zou de heidenen hoeden met een ijzeren roede. Waar het nou om gaat is dit, dat die macht aan Christus, aan de Heer Jezus Christus, gegeven is in verband met zijn opstanding. Het was het daarna dat hij zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij is gesteld tot een erfgenaam, tot een zoon, en hij is dus ook gesteld tot een koning over deze wereld. En hij heeft er alle rechten toe, uiteraard. In de eerste plaats vanwege dat hij de directe erfgenaam is van Adam, de eerste mens. Maar bovendien omdat hij degene is die door God zelf beloofd was. Maar goed, ik heb dat in principe allemaal al eerder aangehaald op deze plek. Het gaat erom dat die koning er is. Dat de koning die beloofd was ook inderdaad verschenen is. Alleen wat we gezien hebben is dit, dat deze koning, in ieder geval door Israël, maar in feite door de gehele wereld, niet werd geaccepteerd. Hij kwam in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. En hij kwam tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hij werd verworpen door alle volkeren, inclusief Israël. En daarom, of mede in dat verband, heeft deze koning, deze Messias, deze Christus, zich teruggetrokken, zich verborgen op de plaats waar hij wel degelijk thuis hoort, namelijk in de schuilplaats des Allerhoogsten. Denk er maar even over na, de schuilplaats des Allerhoogsten. Want die schuilplaats des Allerhoogsten, ik weet het, die wordt genoemd in de psalm, maar die psalm spreekt uiteraard weer in de eerste plaats over Christus. Wel gelukzalig, degene die in de schuilplaats des Allerhoogsten gezeten is. Dit is vertaald met schuilplaats, maar in werkelijkheid staat er de verborgen plaats, de verborgenheid. Het is precies dezelfde uitdrukking, de verborgenheid. Wel gelukzalig hij die in de verborgenheid des Allerhoogsten gezeten is. Dat is in de eerste plaats in de hemel, maar verder heeft het nog de andere toepassing dat hij zich verbergt. Het is een verborgen plaats. En vergis u niet, wij zijn met hem, als wij gelovigen zijn tenminste, zijn wij met Christus gezeten in de hemel. En dat is de reden waarom wij het recht hebben om die psalm ook inderdaad op ons toe te passen. Ook wij zijn gezeten in de schuilplaats des Allerhoogsten. Maar dat is zo omdat Christus daar gezeten is. Een verborgen plaats. Verborgen in de hemel, want onze levens zijn in Christus verborgen bij God. Ik moet er ineens aan denken dat ik altijd citeer uit de Statenvertaling. En soms zie ik mensen kijken van, wat zegt hij dat vreemd? En soms zie ik mensen knikken van, dat heb ik eerder gehoord. En als ik hier ben, dan zie ik altijd mensen knikken. Dat heb ik eerder gehoord. Ik zie zoveel oude mensen die blijken die Statenvertaling nog zo goed te kennen. Gelukkig. Dat is een heel groot pluspunt. Dan herkent u deze dingen meteen. Hè? Ons leven is in Christus verborgen bij God. In een schuilplaats in de verborgenheid des Allerhoogsten. Want daar is de koning. Daar is onze hoge priester, onze koning en hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. En daarom zijn wij daar, want hij vertegenwoordigt ons daar. Daarom zijn wij daar, bij God. We zijn met hem opgewekt en met hem gezet in de hemel. Een duidelijke zaak. Maar waar het nou om gaat is dit, dat deze situatie niet voor altijd zal voortduren. Het is bepaald niet zo dat deze beloften die aan de mens en in de eerste plaats aan Israël gedaan zijn, dat die beloften met betrekking tot een aards koninkrijk van de Messias, dat die beloften niet vervuld zullen worden. Het is heel eigenaardig dat de meerderheid van de kerken, in ieder geval in Nederland, maar ook daarbuiten, schijnt te denken dat al die beloften die oorspronkelijk gedaan zijn in het Oude Testament, dat die niet vervuld zullen worden. He? Ja, men redeneert het weg. Men zegt, ja, maar het is nou anders geworden. Ze hebben een andere betekenis gekregen. Nou, daar hebben we het al eens over gehad. Dat kan allemaal zo zijn, maar het neemt niet weg dat ze hun oorspronkelijke betekenis uiteraard nog steeds hebben. Als ze geen oorspronkelijke letterlijke betekenis hebben, kunnen ze ook niet een andere betekenis hebben, hè? Het gaat erom dat deze profetieën spreken over dat die beloofde Messias, de zoon van Adam, de zoon van Abraham, de zoon van David, de zoon van God, dat hij op aarde zou verschijnen, zichtbaar, en dat hij ook hier op aarde, in Jeruzalem in ieder geval, zou regeren, dat hij zijn volk Israël zou verlossen van haar vijanden, en dat hij te midden van dat volk zou wonen. Ja, hoe lang, daar hebben we het nou niet over, maar in ieder geval een bepaalde periode. En dat hij de heidenen zou hoeden en onderwerpen, en dat in Abraham en in zijn zaad alle de geslachten des aardrijks gezegend zouden worden. En dat is nog steeds niet vervuld. Wat vandaag aan de dag vervuld wordt, is een bepaalde geestelijke toepassing van die profetie. Dat Christus nu regeert over een deel, over enkelingen uit al die volkeren. En dat enkelingen uit al die volkeren gezegend worden in Abraham en in zijn zaad. Wij namelijk, wij die geloven. Maar ongelovigen hebben echt ook vandaag geen deel aan de zegeningen van Abraham. Maar de profetie zegt, in u en in uw zaad zullen alle geslachten, niet enkelen uit die geslachten, maar alle geslachten des aardrijks gezegend worden. De gehele mensheid dus. En denk aan de woorden die de engel sprak bij de geboorte van de Heer Jezus. Over een zaligheid die al de volken wezen zou. Maar dat een zaligheid was die niet beperkt zou blijven tot Israël, maar die vrede zou brengen over de gehele aarde. Vrede tussen de volkeren. Heb je ook naar de troonrede geluisterd vanmiddag? He? Over lange afstandsraket of middellange afstanden, want ik kan het allemaal niet uit elkaar houden. Ik weet toch niet hoe lang een middellange afstand is trouwens. Maar in ieder geval, het gaat allemaal over oorlog, over strijd die er is tussen de volkeren onderling. Dat men nooit tot eenheid kan komen. Dat er altijd verschillen blijven bestaan. En dat er daarom verdraagzaamheid van ons weer gevraagd werd enzovoorts. Want dat is het beste wat we dan als mensen kunnen opbrengen. Maar het neemt niet weg dat God beloofd heeft dat in Abraham en in zijn zaad, het welk is Christus, alle geslachten des aardrijks gezegend zouden worden. Dat er een tijd zou komen waarin zelfs geen oorlog meer geleerd zou worden. Vrede op aarde. Niet alleen vrede in de harten van de mensen. Dat ook uiteraard. Maar vrede op aarde. Omdat de vredevorst op aarde zou regeren. Ja, niet alleen op een nieuwe aarde, maar al op deze aarde. Daar gaat het nou om. Dat moet nog vervuld worden. En dat betekent dat er van noodzaak ook een eind moet komen aan de situatie zoals die nu bestaat, waarin de koning en het koninkrijk verborgen zijn. Het betekent dat die verborgen koning geopenbaard moet worden. En dat het verborgen koninkrijk geopenbaard moet worden in de toekomst. Op een bepaalde manier, die uiteraard in de schrift beschreven wordt, en ook op een bepaalde tijd, die trouwens ook in de schrift beschreven wordt. Er komt een eind aan de tegenwoordige situatie. In de toekomst verwachten wij de openbaring van de Heer Jezus. We hebben een heel boek in de Bijbel wat zo heet. Ik weet niet waarom wij het altijd anders noemen. Wij noemen het de openbaring van Johannes, maar het boek heet de openbaring van Jezus Christus. Dat is heel gek, het staat er zelfs boven. Het is het eerste vers van het boek, hè? De openbaring van Jezus Christus. En wij zetten er iets anders boven. Dat is onze fout, hè? De openbaring van Jezus Christus. Niet Johannes zal geopenbaard worden in de toekomst. Jezus Christus zal geopenbaard worden in de toekomst. Dat is een hele goede titel. Het gaat over Jezus Christus, die nu verborgen is en daarom in de toekomst geopenbaard moet worden. En het boek wat zo heet, beschrijft uiteraard de manier waarop hij geopenbaard zal worden. Het is merkwaardig dat het boek dan ook begint met te noemen de verborgene dingen, de verborgenheid van de zeven sterren, en over zeven geesten enzovoort. Het is allemaal verborgen. En halverwege het boek staat een keer, van dan en dan, dan zal alle verborgenheid vervuld worden. En aan het eind van het boek is die verborgenheid vervuld. Dan is al wat nog verborgen was geopenbaard. En nou bedoel ik niet geestelijke waarheden of Bijbelse leringen, want die zijn allemaal al geopenbaard. Maar het gaat om dingen. Personen in de eerste plaats die geopenbaard zullen worden. In de eerste plaats zal Jezus Christus geopenbaard worden. Dat wil niet zeggen dat hij gepredikt zal worden. Natuurlijk dat ook, maar dat gebeurt vandaag aan de dag ook. En dat gebeurde in het verleden ook. Dat gebeurde zelfs al aan Adam en Eva. Maar dat betekent dat hij zelf openbaar zal worden. En dat moet omdat hij nu nog verborgen is. Hij is de eerste die geopenbaard zal worden. En bovendien is het zo dat wij, die nu in Christus verborgen zijn bij God, met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Niet alleen Christus zal geopenbaard worden in de toekomst, ook de christenen zullen geopenbaard worden in de toekomst. Dat is onze verwachting in ieder geval. Wel, dat is waarna wij als gelovigen inderdaad uitzien. naar de openbaring van Jezus Christus. Naar het moment waarop hij zich weer lichamelijk in deze wereld zal vertonen en verheerlijkt zal worden, uiteraard. Eens kwam hij in deze wereld om vernederd te worden. Maar in de toekomst zal hij ten andere male verschijnen. In heerlijkheid voor degene die hem verwachten enzovoort. Zo zegt de Hebreeënbrief dat. Maar in de toekomst zal hij ten tweede male verschijnen, maar dan in heerlijkheid. Het was eenmaal in vernedering en in de toekomst in verhoging. Eenmaal in lijden, in verband met het lijden wat op de Christus komen zou. En eenmaal in heerlijkheid in verband met de heerlijkheid daaraan volgende. 1 Petrus 1. Wel, dat is wat wij verwachten. En nu is het heel vanzelfsprekend dat als we lange tijd hebben stilgestaan bij de verborgenheden van het koninkrijk, dat we ons dan toch afvragen, maar hoe zit het nou met de openbaring van het koninkrijk? Dat is de volgende fase. En vandaar dat het heel logisch is om na Matteüs 13, Matteüs 24 te bestuderen. Omdat het valt in hetzelfde boek. En dat het dus hetzelfde karakter draagt. Maar bovendien, het een spreekt over de verborgenheid en de ander over de openbaring van het koninkrijk. En herinnert u zich dat we in Matteüs 13 te maken hadden met gelijkenissen die weliswaar gesproken werden tot het volk. Maar die door het volk niet bestaan konden, verstaan konden en mochten worden. Maar die verklaard werden aan de discipelen. Het was alleen voor hen, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar deze is het niet gegeven. En zo'nzelfde situatie vinden we nou terug hier in Matteüs 24. Waar staat in vers 3, en als hij op de olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen, zeggende, zeg ons. Het is bijna hetzelfde als wat we lazen in Matteüs 13 ooit, dat de discipelen tot hem kwamen en zeiden, vertel ons toch die gelijkenis. Wat betekent dat? Wat betekenen die woorden? Wij begrijpen het niet. En hier hebben ze blijkbaar hun les geleerd, want hier komen ze bij de Heer en zeggen, zeg ons wanneer zullen deze dingen zijn. Ze stellen nog steeds de vraag die elk eerlijk christen, onbevooroordeeld christen, ook vandaag aan de dag stelt. Gewoonlijk wordt hem die vraag afgeleerd. Ik weet niet waarom. Nou ja, ik heb wel een idee waarom, maar waarschijnlijk omdat de vraag niet beantwoord kan worden. Maar de vraag is, zeg ons wanneer zullen deze dingen zijn? Wanneer zullen deze dingen, welke dingen, waarover gaat het? Nou, dat staat er achteraan. Wanneer zullen deze dingen zijn en welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de volleinding der wereld? Ze weten precies waarnaar ze vragen. Ze vragen dus feitelijk naar de wederkomst van Christus in het algemeen. Ik kom er later op terug om precies te kijken wat eigenlijk de vraag is. Maar het gaat erom dat ze geïnteresseerd zijn in de verschijning van Christus in heerlijkheid om zijn koninkrijk op te richten. En de eerste vraag is, wanneer zal dat zijn? En als iemand zomaar uit de wereld tot geloof komt in de Heer Jezus en hoort over zijn wederkomst, dan is de eerste vraag, wanneer zal dat zijn? Alleen mensen die uit kerken komen en die langzamerhand gewend raken aan de gedachte dat de Heer misschien dan toch nog wel eens hier op aarde zal regeren en bijvoorbeeld dat duizendjarig rijk toch nog eens een keer zal plaatsvinden, dat het toch letterlijk bedoeld is, alleen zij durven de vraag meestal niet te stellen. Ze zeggen, dat kan niemand weten. Heb je dat ook wel eens gemerkt? Nee, het punt. Nee, dat is precies het. Nee, dat is precies het punt. De vraag is heel eenvoudig. Waar het om gaat is dat het de meest voor de hand liggende vraag is. Wanneer zal dat zijn? En ik denk dat de eerste reden waarom die vraag altijd weggeredeneerd wordt, is dat men er domweg geen antwoord op weet. En dan zegt van, die vraag mag je niet stellen. En dat is natuurlijk nooit eerlijk. De vraag mag gesteld worden en die wordt in de Bijbel ook gesteld. We zullen vervolgens zien wat voor een antwoord erop gegeven wordt. In ieder geval is het zo dat de Heer die vraag niet beantwoordt met het komt u niet toe te weten de tijden en de gelegenheden die de Vader in zijn eigen hand gesteld heeft. Dat staat wel ergens in de Bijbel, maar niet hier in Matteüs 24. Daar gaat het nou maar om. Hier wordt de vraag gesteld, de eerlijke vraag, en er komt een eerlijk antwoord ook op. Dat er in het verleden, en met name in Bijbelse tijden, situaties geweest zijn waarbij het niet wenselijk was dat bepaalde mensen bepaalde dingen wisten. Wel, dat is iets wat wij al weten, want dat was in Matteüs 13 ook al zo. Toen sprak de Heer over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen en hij zei dat is omdat die mensen daar het niet mogen weten. Daarom sprak hij in gelijkenissen. Hij wilde dat het niet zou uitlekken. Zij mochten niet weten. En vandaar dat we in de Bijbel uitspraken vinden als het komt u niet toe te weten de tijden en de gelegenheden. Nee, hun niet. Het komt u niet toe. Het is maar hoe je de klemtoon legt. Ik leg hem altijd zo. Het komt u niet toe. En dan is de volgende vraag, wie komt het dan wel toe? Nou, bijvoorbeeld de Thessalonicenzen. Want tot hen wordt gezegd, en over de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven? Want gij weet zelf zeer wel, enzovoorts. Zie, dat is een ander antwoord. Waar het nou maar om gaat is dit, dat hier een vraag gesteld wordt naar dingen die wij als christenen allemaal zouden moeten verwachten en waarna we geacht worden uit te zien. Namelijk naar de openbaring van Jezus Christus als de koning der koningen en de heer der heren in deze wereld. Als we hem kennen, als we gemeenschap met hem hebben, als we onze positie in Christus bewust zijn, dan verwachten wij inderdaad dat hij zal verschijnen in heerlijkheid. En dat hij zelf ook de vruchten zal plukken van het werk wat hij zelf volbracht heeft. Dat is toch vanzelfsprekend? En de eerste vraag is dan, wanneer? Nou, die vraag gaat de Heer Jezus op in. Dus wij gaan er in de toekomende tijd uiteraard ook op in. Precies zover als dat de Heer Jezus erop ingaat. En dan, ik denk dat dan heel wat problemen al uit de weg geruimd zijn. Want de Heer geeft echt een goed antwoord. Alleen het vergt wat studie. Je moet er wat moeite voor doen. Maar dat is altijd al zo geweest. Je moet geïnteresseerd zijn in dat wat God gesproken heeft. En als je daarin geïnteresseerd bent, krijg je inderdaad alle antwoorden op alle vragen. Dat is echt zo. De echte antwoorden, de goede antwoorden op alle vragen. Dat sommige mensen liever verkeerde antwoorden willen hebben, dat kan ik ook niet helpen. Maar dat komt natuurlijk voor. Hè? Maar de goede antwoorden worden gegeven. Maar waar het nou om gaat is dit. Dat de Heer Jezus, van de Heer Jezus wordt gezegd in vers 1. En Jezus ging uit en vertrok van de tempel. En zijn discipelen kwamen bij hem om hem de gebouwen des tempels te tonen. Dat wil zeggen, hij was in de tempel en hij zou de tempel verlaten. En toen ze daar dus door die gebouwen liepen om eruit te gaan, kwamen daar de discipelen bij hem om hem die gebouwen te tonen. Om hem te vertellen, kijk, dit is dit en dat is dat en zo is zo enzovoorts. Want die tempel waar het hier over gaat, die bestond nog niet zo lang eigenlijk. Dat is de zogenaamde tempel van Herodes. En het is namelijk zo, ik weet niet of je dat weet, maar de oorspronkelijke tempel was feitelijk die van Salomo. En die tempel van Salomo die werd verwoest in de dagen van Nebukadnezar en bij de Babylonische ballingschap. Dat is ongeveer zo'n 600 jaar geweest voor onze jaartelling. Het was 587 geloof ik voor onze jaartelling. En wat daarna gebeurd is dat de Joden toen zij terugkwamen uit de ballingschap opnieuw een tempel gebouwd hebben onder Ezra en Nehemia. En onder Haggai bijvoorbeeld. En die tempel die bestond dus al een jaar of pakweg 500 in de dagen van koning Herodes. En deze koning Herodes die wilde in een goed blaadje komen bij het Jodendom, want daar moest hij over regeren. En deze koning Herodes, die vond het toen het beste om die tempel, die inmiddels toch al een beetje in verval geraakt was, om die tempel te herstellen. En wat er gebeurd is in de dagen onmiddellijk voorafgaande aan de dagen van de Heer Jezus, is dat de oude tempel van Ezra en Nehemia steen voor steen werd vervangen Dat wil zeggen, er werd een klein stukje afgebroken en meteen een klein stukje weer opgebouwd. Zodat de tempel zelf er altijd was, nooit verdwenen is. Maar aan het eind van de rit was het toch een volledig nieuwe tempel. Het is heel interessant om daarop door te gaan. In feite, dat zeg ik dan voor de kenners onder u, in feite was dit de derde en de vierde tempel. De eerste tempel was eigenlijk de tabernakel. Het was een vergankelijke tempel. Ik noem het altijd een portable tempel, maar het klinkt misschien wat oneerbiedig. Maar het was een die je kon afbreken en meenemen. Hè? Een tijdelijke tempel. Daarna kwam de definitieve, de tweede, dat was de tempel van Salomo. Toen kwam de derde, dat was de tempel van Ezra. En het eigenaardige is dat in de Bijbel een derde en een vierde altijd bij elkaar horen. Die vormen altijd een eenheid op een of andere manier. Daarom vinden we in de brief van Timotheus ook instructies over hoe wij ons in het huis Gods hebben te gedragen. Dat betekent niet hoe we ons moeten gedragen in het kerkgebouw, maar hoe we ons dienen te gedragen te midden van onze broeders en zusters. Wij zijn delen van die tempel, levende stenen. Zie, dat is de vijfde tempel. En deze vijfde tempel die kon komen omdat de vierde verdwenen was, uiteraard. Eerst moet de oude weg worden genomen. En deze oude tempel had te maken met de wet. Een vierde tempel in verband houdend met de vierde bedeling. En er komt een eind aan. Er is een eind aangekomen door de kruisiging van de Heer Jezus. En zelfs het kruis zelf is een vier. Maar hoe dan ook, een eind aan de oude bedeling. En dat in overeenstemming met Gods plan. Want natuurlijk, het is inderdaad waar dat Israël op dat moment, in die tijd, haar Messias verwierp. En het wordt Israël ook aangerekend als volk, uiteraard. Israël is daar verantwoordelijk voor, als volk. Maar het neemt niet weg dat het onderdeel uitmaakte van Gods raadsplan. Dat dat voorzien is door God en dat God daarmee rekent. En wat de Heer hier de discipelen probeert duidelijk te maken, ook in de volgende redenvoering, is dat nou eenmaal die bedeling van die wet, die te maken heeft met die oude stoffelijke dingen, die vergankelijke dingen, dat zal beëindigd worden. En dat vervangen moet worden door iets totaal nieuws. En dat is wat gezegd wordt. En het eerste waar wij mee rekening moeten houden, wanneer wij een ontmoeting hebben met de Heer, wanneer wij tot de Heer komen, zal ik maar zeggen. En wanneer wij laten zien aan de Heer, kijk, dit is mijn leven. Dit is wat wij hier op aarde hebben. We tonen hem de gebouwen van de tempel. We tonen hem de details van ons leven. En misschien zijn we er trots op, misschien ook niet. Maar het maakt geen verschil, want onder alle omstandigheden zal de Heer moeten zeggen, ziet gij niet al deze dingen, ik zeg u, ik zal niet één steen op de andere laten. Het moet afgebroken worden. Want alle eigen werk zal worden afgebroken. Er moet wel gebouwd worden, dat is waar. Maar voor de eeuwigheid moet er gebouwd worden met heel andere stenen. Goud, zilver, kostelijke stenen, weet u nog wel? 1 Korinthe 4, de bouw van een tempel, daar gaat het daarover. 1 Korinthe 3 is het geloof ik trouwens nog, hè? De bouw van een tempel. Het fundament is gelegd en ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt. Niet met zienlijke stenen, maar met onzienlijke stenen. We hebben een onzienlijk fundament, dat is Christus, want we zien hem immers niet. En we bouwen erop met onzienlijke bouwmaterialen. Wel, de tempel zal worden afgebroken. Ja, ik geef nou meteen een geestelijke toepassing. Ik pas het op onszelf toe. Maar het is natuurlijk, dat kan natuurlijk alleen omdat dat letterlijk waar is. Die stenen zouden afgebroken worden. Kun je zich voorstellen dat iemand tegen een Rooms-Katholiek zegt, dat die kerk daar, die Sint-Pieterskerk in Rome, dat Vaticaan, dat wordt helemaal afgebroken. Kun je zich voorstellen? Dat is wat de Heer nou zegt tegen deze Joden. Tegen de discipelen. Het wordt afgebroken. Je kan er trots op zijn. Je kan denken dat het je bij God brengt. Maar het is niet het geval. Het wordt afgebroken. Het heeft geen functie. En uit de werken der wet kan geen vlees gerechtvaardigd worden voor God. En die tempeldienst, hij is door God gewild. Maar hij demonstreert de onmacht van de mens. En dat gebeurd zijnde heeft hij zijn functie verloren. En daarom kennen wij een andere tempel. Een geestelijke tempel. Maar hoe dan ook, de Heer zegt het zal afgebroken worden. En dat is van bijzonder belang, vooral in het kader waarin het gezegd wordt. Kijk, dit gebeurt 1 dag of misschien dan 2 dagen nadat de Heer als de komende koning op de ezel reed over de Olijfberg in de richting van Jeruzalem. En waarbij men riep, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Waar de zoon Davids binnengehaald werd met palmtakken. De palmtakken spreken altijd over koningschap, in ieder geval. De palmboom, dat is zo'n lange rechte stam, dat spreekt van de opstanding. Ja, dat is echt waar hoor. Lange rechte stam, heel hoog, spreekt van de opstanding. En wat is er bovenop? Een kroon, makkelijk hè, een kroon. Ja, het spreekt inderdaad over de koning, over de Christus, de Messias, een palm. Zoek maar eens op hoe vaak het in de Bijbel voorkomt. In het Hebreeuws heet het Tamar. En de naam Tamar, die komt heel vaak in de schrift voor. Een heleboel personen dragen die naam. Het spreekt over koningschap, in het algemeen. Maar hoe dan ook, hij werd dan ingewuifd met palmtakken. Maar toen hij de stad zag, weende hij over haar en dat was het einde van de rit. Wij noemen het de intocht in Jeruzalem. Maar het was een tocht naar Jeruzalem, maar het hield op niet in Jeruzalem, maar op de Olijfberg. Buiten Jeruzalem. Want Jeruzalem was ongelovig en Jeruzalem was niet bereid de Messias te ontvangen. Och, of gij ook op deze uw dag bekend het wat tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Dat is wat de Heer zei, Lucas 19 en hier Matthäus ook een paar hoofdstukken eerder. Ik weet niet precies welk hoofdstuk het was. Hoofdstuk 21. Nu is het verborgen voor uw ogen, Lucas 19. Waar het om ging is dat de Heer kwam als de koning. Hij zegt, ja, maar zo gaat dat niet. En hij weende over de stad en hij zegt, het is verborgen. En het koninkrijk is nog steeds verborgen voor Jeruzalem. En het resultaat daarvan zou dan ook inderdaad zijn de verwoesting van Jeruzalem. Of wilt u een ander beeld? Wel, op dezelfde dag van de zogenaamde intocht in Jeruzalem kwam de Heer bij een olijfboom. Of bij een vijgenboom, bedoel ik. Hij kwam bij een vijgenboom. En hij had honger, staat er. En hij liep om de boom heen en wat vond hij? Niets dan bladeren, staat er. Vijgenbladeren. Vijgenbladeren hebben te maken met de uiterlijke dingen. Denk maar aan de eerste keer dat het in de Bijbel voorkomt. Dan wordt het gebruikt als kleding. Om de mens een ander uiterlijk te geven. Of om het uiterlijk van de mens te verbergen. Want zo kun je het ook zeggen natuurlijk. Maar de mens kleedde zich in vijgenbladeren. En toen al zei de Heer, nee, zo moet dat niet. Niet in vijgenbladeren. En er werd een lam geslacht. En hij kleedde de mens in dierenvellen. Er moest eerst bloed vloeien. Zie? Nee, niet vijgenbladeren. Dat deugt niet. En zo is het hier ook. De Heer komt bij de vijgenboom en vindt alleen vijgenbladeren. Want dat was niet de bedoeling. Vijgen moesten er zijn. Vrucht moest er zijn aan de boom. Niet bladeren. Niet de uiterlijke vorm van die boom, want de boom die kleedt zich in zijn blad, hoor. En u weet hoe het met blad gaat, hè? Het valt toch altijd af. Ja, je hebt er niet zoveel aan dan blad. Het valt af. Kun je er beter ook niet in kleden, want het valt af, hè? Zo gaat dat. Ja, en ik ken nog iemand die kleedde zich trouwens ook in vijgenbladeren. Weet u nog wie dat was? Dat is moeilijk, hoor. Dat is heel moeilijk, hè? Dat was Zacchaeus. Ja, die kwam gewoon in de vijgenboom. En wat zei de Heer? Wat je verwachten moet, hè? Hij zei, kom er, daar hoor je niet, kom eruit. Niet in die vijgenboom, niet in die vijgenbladeren. Maar Zacchaeus, die fungeerde daar als vrucht aan de vijgenboom. Hij hing aan de vijgenboom en hij werd geplukt. Kom er maar uit, moet bij je binnen zijn, thuis. Hè? Nou, zo gaat dat dan ongeveer. Want wat er gebeurde met die vijgenboom is, dat de Heer eromheen loopt en zegt, er is geen vrucht. En hij vervloekte de boom. En de boom verdorde terstond. En hij zegt, aan u groeien geen vrucht meer, deze eeuw. En zo is het maar net. Want we weten toch dat de vijgenboom een type is van Israël. En van het Joodse volk. Maar er waren geen vruchten aan de boom. Er waren geen vruchten aan het volk. En de Heer zegt, en de Heer vervloekt de vijgenboom. Zie? En een dag later, of op dezelfde dag, zegt hij, de steen, er zal geen steen op de andere gelaten worden. Het is precies hetzelfde, want het gaat allemaal over Israël, de natie, maar een ongelovige natie. Over hen die de Messias verwierpen. En de Heer zegt, geen vrucht daar meer aan. Ik zal niks meer kunnen voorbrengen. En het bijzondere daarvan is dat Israël gewoonlijk verwachtte dat die Messias zou komen om Israël juist te verlossen van de vijanden en hun nationale onafhankelijkheid terug te geven. Dat wil zeggen om het land en het rijk, het volk te bouwen. Om het definitief te verlossen. Maar wat de Heer zegt is, nee, de vijgenboom die wordt vervloekt. Want er groeit geen vrucht aan. Het mag dan nog zo'n mooie tempel zijn, maar er zal geen steen op de andere gelaten worden. Hij zal afgebroken worden. Dat wil zeggen dat hier de Heer Jezus kwam en een boodschap predikte die lijnrecht in strijd was met alle godsdienstige opvattingen van zijn dagen. Zie? En als je ooit nog eens iemand tegenkomt die opvattingen heeft die lijnrecht in strijd zijn met al uw godsdienstige opvattingen, dan zou ik willen zeggen, denk er maar eens over na. Kijk maar eens of je het in de Bijbel terug kunt vinden. Het gaat niet om godsdienstige opvattingen die wij hebben. Het gaat erom of wij geloven wat het woord van God zegt. En dan blijkt dat het woord van God niet gezegd had dat die Messias zou komen om Israël te verlossen alleen. Maar dat de schrift gezegd had dat die Messias eerst zou komen om te lijden en te sterven. Om alzo zijn heerlijkheid in te gaan. Matthäus 24. Want dat is wat gezegd werd tegen de Emmausgangers. Die klaagt, hij zegt, wij dachten dat hij ons verlossen zou. En het is nou al de derde dag, hij zal 3 dagen dood, zeiden ze in gewoon Hebreeuws dan, hè? Wij dachten dat hij ons zou verlossen, nou is hij al 3 dagen dood. Eigenaardig. Gij onverstandige en trage van hart om te geloven al wat de schriften gesproken hebben. Moest de Christus niet alzo deze dingen lijden en alzo zijn heerlijkheid ingaan? Dat stond toch allemaal in die Bijbel? Ja, dat waren niet de godsdienstige opvattingen van die dagen, maar het was wel in het woord van God. Die zei dat de Messias zou komen eerst om te lijden en daarna om verheerlijk te worden. En ik ken maar een paar mensen die dat ook geloofden in die dagen. Er zijn er niet zoveel geweest. Maar één daarvan was de apostel Petrus. Het heeft hem heel veel moeite gekost om dat te leren trouwens. Maar hij haalt het later aan in 1 Petrus 1. Het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daaraan volgende. Dat kwam pas later. En dat is de reden waarom de Heer Jezus een boodschap predikt die inderdaad lijnrecht in strijd is met de opvatting van de godsdienstige leiders van het volk. En het was zelfs zo daarmee in strijd dat ze hun leven, dat ze de 3 jaar lang waarin de Heer Jezus optrad, dat ze steeds geprobeerd hebben om hem te doden. Het was niet alleen maar een meningsverschil van de een denkt zus en de ander denkt nou eenmaal zo. Het was zo fundamenteel verschillend dat men er wel een zonde voor over had. Namelijk om hem te doden. Op wat voor wijze dan ook. Wie wilde hem doden? De godsdienstige orthodoxe leiders van het volk. Vergis u niet. De orthodoxe leiders van Israël. Zij waren degene die hem wilden doden. En dat ook inderdaad gedaan hebben. Niet door stok ongelovigen. Niet door mensen die helemaal niet geloofden in een God. Maar mensen die geloofden in de God van de Bijbel. Maar de Bijbel niet wenste te geloven en het woord van die God ook niet wenste te geloven. Ze waren in feite geen haar beter dan de slang in het paradijs. Om het dan maar eens eenvoudig te zeggen. Die wel erkende dat er een God was. En die ook erkende dat God gesproken had, maar die niet bereid was te geloven wat God gezegd had. Want dat was de slang. en de schriftgeleerden in de dagen van de Heer Jezus handelden precies zo. Ze geloofden dat God gesproken had. En ze hanteerden dagelijks dat woord. Maar ze geloofden dat woord niet. Zie? En dat is het gevaar. Het gevaar is dat we niet geloven dat wat God spreekt. En dat gold toen, en dat gold de eeuwen door in de dagen van de profeten, en dat geldt tot vandaag aan de dag aan toe. Wij als gelovigen, wij die zeggen gelovigen te zijn, hebben in principe maar één verantwoordelijkheid, en dat is inderdaad die schrift vers voor vers te accepteren. Zeg niet van ik geloof de Bijbel van kaft tot kaft. Daar ben je niet klaar mee. Je zult moeten weten wat erin staat. Je zult hem moeten bestuderen. En dan kun je het nog een keer zeggen, ik geloof hem van kaft tot kaft. En dan nog hou ik er een klein vraagtekeningetje bij, want weten wij wat er allemaal in staat? Ik hoor nog bijna dagelijks dingen waarvan ik zeg, stond dat in de Bijbel? Nooit geweten. Of altijd overheen gelezen. Maar onze verantwoordelijkheid is het te geloven, te bestuderen. En dan zijn wij inderdaad eventueel bruikbare kanalen voor het werk wat de Heer nu in deze verborgen bedeling doet. Dat kan. Maar we zullen moeten beginnen met accepteren dat wat God gesproken heeft. En wat heeft God gesproken? Wat heeft de Heer gesproken tot de discipelen? Hij zegt, hier zal niet één steen op de andere gelaten worden. Er was geen triomfantelijk intocht in Jeruzalem. Er zou niet een koninkrijk aanbreken zichtbaar op dat tijdstip. De Romeinen zouden niet verdreven worden uit Israël. Integendeel, de Joden zouden verdreven worden uit Israël en de Romeinen zouden blijven. Precies andersom. En dat was ook niet de eerste keer dat zulke dingen gebeurden. Want wat denkt u van de dagen van Jeremia? Toen daar de Babyloniërs kwamen. En alle valse profeten in die dagen, die zeiden van, de Heere zal ons helpen. Bid maar tot de Heere en dan zal hij ons helpen en dan zal Jeruzalem gespaard worden enzovoorts. En er kwam Jeremia en die zei, nee, dat is niet zo. Nou, Jeremia kwam, ze kwamen bij Jeremia. Is er ook een woord van de Heer? Ja, zegt Jeremia, de stad zal ingenomen worden en gij koning, gij zult in handen vallen van Nebukadnezar. Ja, maar zo had God nou één keer gesproken. Dat de Heere theologen van die dagen het er niet mee eens waren, daar trok Jeremia zich niks van aan. Hij kwam er alleen door in de gevangenis terecht. Hè? Maar het punt is, het was weer in strijd met wat algemeen de opvatting was. In strijd met dat wat algemeen geleerd werd in die dagen. Maar het resultaat was toen hetzelfde als wat later gebeurde. De vernietiging van Jeruzalem en van de Joodse staat. En de geen één steen van de tempel bleef op de andere. Dat was zo bij Nebukadnezar. En het was zo in de dagen die volgden op die van de Heer Jezus. Het zou afgebroken worden. Dat was het woord des Heren. Want er moest plaats maken voor iets totaal anders. Hier zal niet één steen op de andere gelaten worden die niet afgebroken zal worden. En toen was het een hele poos stil, blijkbaar. Want voordat nou vers 3 opent, zijn we een heel eind verder. Deze woorden werden gezegd in de tempel in Jeruzalem, in het hart van Jeruzalem uiteraard. En het volgende vers opent in vers 3 met, en als hij op de Olijfberg gezeten was. Er is een heel stuk overgeslagen natuurlijk. Hè? De weg van de tempel naar de Olijfberg, waarin het stil is. Ja, dat is allemaal typologie hoor. Dat is allemaal typologie. Heeft allemaal een betekenis. Want dat betekent in de eerste plaats dat de Heer ging uit de tempel. Dat staat in vers 1. Hij vertrok van de tempel. Hij was in de tempel en ging op weg. En onderweg, al lopend, de tempel achter zich latend en zelfs Jeruzalem achter zich latend in principe, zegt de Heer, ja, dat wordt allemaal afgebroken. En ze lopen gewoon door. Ja, het is mooi, ja, maar het wordt afgebroken. Hè? Ja. En hij gaat uit. Waar naartoe? Nou, laten we eens een term nemen uit de Hebreeënbrief. Hij ging uit buiten de legerplaats. Buiten het kamp. Of laten we een term nemen uit Genesis 12. Hij ging uit zijn land en uit zijn maagschap en uit zijn vaders huis. Want dat is wat gelovigen doen. Zij die het woord van God geloven. Zij gehoorzamen de Heer. Dat wil zeggen, ze luisteren naar zijn woord. En het resultaat is altijd, ze gaan uit hun land en uit hun maagschap en uit hun vaders huis. Het gebeurde met Abraham, een van de grote voorbeelden, de vader aller gelovigen. En het gebeurde met de Heer Jezus zelf, die ook alle gelovigen ten voorbeeld gesteld wordt. Het is altijd hetzelfde verhaal. Gaat lijnrecht tegen de draad in. En we moeten loslaten al wat men ontvangen had of meende te bezitten. En het is hier ook zo, wat merkwaardig is, dat de Heer Jezus verlaat hier de tempel en Jeruzalem. En dat is hetzelfde wat we ook lazen in Matthäus 13, de eerste vers. En Jezus uit het huis gegaan zijnde, zat bij de zee. Hij ging uit het huis. Hij ging naar buiten. En in Matthäus 13 volgde daar de verborgenheden. En die verborgenheden hebben we in dit vers ook. Want de Heer gaat uit het huis, uit Jeruzalem, uit de tempel. En dan is het stil. Dan is het verborgen, dan wordt er niks gezegd. Totdat de Heer zit op de olijfberg. En de olijfberg in de Bijbel is altijd een beeld van het koninkrijk. Dat was zo een dag eerder. Namelijk bij de zogenaamde intocht, dat was de tocht over de olijfberg. Aan de ene kant van de olijfberg werd de ezel geroepen, zal ik maar zeggen, uitverkoren, hè, want zo kun je dat rustig zeggen. En de tocht ging over de berg totdat de Heer vanaf de berg Jeruzalem zag en daar hield de tocht op. En aan de andere kant ligt Jeruzalem. Het was over de berg. En op de berg, op die olijfberg, werd hij gezien een moment als de komende koning op de ezelin. In overeenstemming met de oud-testamentische profetie. En verder weten wij dat als de Heer komt, lichamelijk en zichtbaar, dat hij dan inderdaad in overeenstemming met de oud-testamentische profetie zal verschijnen op de olijfberg. Zacharia 14, te dien dagen zullen zijn voeten staan op de olijfberg. Dan is hij als de koning, de machthebber. En vanaf dat moment strijdt hij dan ook aan de zijde van Israël. Dat is ook wat we in Zacharia 14 dan kunnen lezen. En hetzelfde vinden we natuurlijk merkwaardige wijze in Handelingen 1. Waar we vinden dat de Heer is op de olijfberg. Dat is een paar weken later dus. Hè? Maar daar is hij op de olijfberg. En vandaar vertrekt hij. En dan wordt hij aan het zicht ontnomen. Staat er uitdrukkelijk bij. En dan staan die discipelen daar te kijken naar iets wat helemaal niet te zien is. Ze kijken naar iets onzichtbaars. Ze proberen naar een koning te kijken, maar hij is echt niet te zien, want hij is in de hemel. En dan verschijnt er een engel en die zegt, gij mannen, wat staat gij daar? Ja, dan staan ze daar raar te kijken. Hè? Een beeld van de gelovigen van deze bedeling, hoor. We kijken naar de hemel. Niks te zien. Maar wat wij weten, is dat hij vandaar zal wederkomen. Wij zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is. Niet omdat we dat zien, maar omdat we dat weten. En wij zijn daar in feite met hem. Ons leven is daar verankerd in Christus. Daarom is onze wandel in de hemel. Zegt Filippenzen. Onze wandel is in de hemel, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Ja, zo is het nou maar net. Hij voer op van de olijfberg. Dat wil zeggen, zijn geopenbaarde koninkrijk liet hij voor wat het was. Hij verdween. En wij staan op diezelfde positie. Met een koninkrijk. Nou ja, een koninkrijk. Er is niks van te zien. Maar wij richten onze blik op de hemel, want we weten dat hij daar gezeten is, de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen, maar dat hij vandaar zal wederkeren, geopenbaard zal worden. En in de meest letterlijke zin zal hij dus inderdaad precies wederkomen zoals hij opvoert, dat is wat er staat. Dat betekent op een wolk en lichamelijk zichtbaar en u zal verschijnen dus op de Olijfberg. En als de Heer komt op aarde, als de koning, zal dat niet zijn in de eerste plaats in Jeruzalem, maar zal het zijn in de eerste plaats op de Olijfberg. En van daaruit zal hij Jeruzalem binnengaan en afmaken dat wat op de zogenaamde palmpasen werd afgebroken. Ik denk alleen niet op een ezel, maar op een paard. Maar goed, hè? Daar zullen we het nou niet over hebben. Het gaat er maar om dat dan wel degelijk een intocht plaatsvindt. Uit diezelfde richting. Maar dan in verband met de openbaring van zijn koninkrijk hier. En waar het nou om gaat is dat wij wachten op die verschijning op die Olijfberg. De wacht op de openbaring van Christus. En dat vinden we hier uitgedrukt hier in Matteüs 24. Ze vertrokken uit de tempel, dan is het stil, dan hoor je niks, dan weet je niet wat er gebeurt. En dan is het uiteindelijk, dan zitten ze op de Olijfberg. En wat gebeurt er dan? Dan wordt er gesproken over de openbaring van dat koninkrijk uiteraard. Wat zou er anders moeten gebeuren, hè? Ja. Na de onderbreking komen we terecht in vers 3. Als hij op de Olijfberg gezeten was. Te dien dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. En hier zit hij op de Olijfberg. En spreekt over dat wat later gebeuren zal. Want er wordt de vraag gesteld. Als hij op de Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen. Kijk. En daar gaat het nou om. Deze waarheden met betrekking tot de openbaring van zijn koninkrijk hier op aarde, die worden geopenbaard. Maar aan de discipelen. Niet aan de massa, niet aan het volk. Die dingen worden niet onderwezen aan hen die niet eens in hem geloven. Ze worden niet gepredikt aan hen die hem verwierpen. Als de apostel Petrus, een van de apostelen die hier dus bij is, hè? Als de apostel Petrus zich later richt tot Israël, tot de ongelovige natie, dan zegt hij alleen maar, hij zal wederkomen. En verder draagt hij hen op zich te bekeren. Want ja, als je niet eerst tot geloof komt, als je niet eerst bekeert tot de Heer, dan kan het wel aardig zijn dat die Heer weder zal komen, maar dan heb je er niks aan. Eenvoudig, hè? Het heeft geen zin te praten over een wederkomst van Christus als je niet gelooft in die Christus. Denk nog maar eens aan de leraar van Israël in Johannes 3, hè? Nicodemus. Die zegt, meester, wij weten dat gij een leraar zijt van God gezonden, of zoiets. Hè? Heel voorzichtig, van God gezonden. Zo van, bent u dan misschien de Messias? Bent u degene die dat koninkrijk zou oprichten? En de Heer geeft een antwoord en zegt, tenzij gij wederom geboren wordt, gij kunt het koninkrijk Gods niet binnengaan. Het heeft geen zin te praten over de komst van de koning als je niet eerst wedergeboren wordt. Je moet in die koning geloven. Je moet geloven in de koning zoals hij geopenbaard werd in de schrift. In hem die komen zou om te lijden en te sterven. Om daarna in op te staan en vervolgens zijn koninkrijk op te richten. Je moet wedergeboren worden eerst. En anders heeft het geen zin. En dat is net dus met Bijbelstudie ook zo. Je moet eerst geloven in hem die zondaren rechtvaardigt. In hem die kwam in nederigheid, in vernedering, in lijden om zijn leven af te leggen. Om het daarna weder op te nemen. En daarom kunnen deze dingen, Deze leringen over de openbaring van Jezus Christus in de toekomst, deze lering over de wederkomst van Christus, daarom kan dat alleen maar verklaard worden, uitgelegd worden of gegeven worden aan hen die in beginsel alles geloven wat de schrift zegt over Christus. Ze moeten de gekruisigde kennen, anders kun je niet de koning kennen. Als we de vernederde niet eerst kennen, kennen we de verhoogde niet. Dat is onmogelijk. Ik heb thuis een hele verzameling boeken die allemaal heten zoveel als de sleutel tot de openbaring van Johannes. Nou ja, de titels die lijken op elkaar, maar allemaal met die strekking. De sleutel tot de openbaring van Johannes staat er dan soms achter. Nou, als je dat denkt dat het van Johannes is, dan heb je de sleutel nog lang niet. He? Maar waar komt die gedachte vandaan dat er een sleutel op zou moeten passen? Waar heeft men dat vandaan? Waarom hebben mensen het idee dat het boek zo dicht zit en dat je er niks van begrijpen kunt? Dat het op slot zit. Hoe komt dat? Door ongeloof. Dat kan niet anders. Door ongeloof. Of eventueel, want dat kan natuurlijk, door onbekendheid. Maar dat is uiteindelijk gaat het om hetzelfde beginsel. Dat men niet op de hoogte is met dat wat God in de voorgaande boeken van de Bijbel gesproken heeft. Als je dat niet weet, kun je toch ook niet begrijpen wat er in het laatste staat. Dat is toch een heel eenvoudige gedachte. En daarom denkt men een sleutel nodig te hebben om het van slot te halen. Maar die sleutel is eenvoudig. Dat het niet de openbaring is van Johannes, maar de openbaring van Jezus Christus. Degene die nu namelijk verborgen is. En die straks opnieuw zal verschijnen om al die oud-testamentische profetieën wel degelijk letterlijk te vervullen. En zoek nou eens een theoloog die dat gelooft. Dan heb je even werk hoor, want dat valt niet mee. Dat valt niet mee. Want dat gelooft men namelijk niet. Men gelooft niet dat die profetieën letterlijk vervuld zullen worden. En als dan in openbaring verklaard wordt op welke wijze dat letterlijk vervuld zal worden, dan begrijpt natuurlijk niemand dat. Want men gelooft dat in principe niet. En daarom komt men er ook nooit meer uit. En dat geldt voor openbaring natuurlijk, maar dat geldt in wezen voor grote delen van de Bijbel hoor. Dat is echt waar. Je kunt van Handelingen niks snappen als je Matteüs niet kent. Dat is echt waar. Ja. En van de Romeinenbrief snap je niks als je Handelingen niet kent. Hoe kan nou een brief geschreven zijn aan de Romeinen, terwijl we in de evangelie nog helemaal zitten in Jeruzalem? De hoofdstad van het Jodendom. Hoe kan dan ineens de eerste brief in de Bijbel ineens geschreven zijn aan mensen die in Rome wonen, de hoofdstad van de wereld? Dat is toch heel wat anders. Ja. Vanwaar die overgang? Nou, die overgang zit ertussenin in het boek Handelingen. Zie? Eenvoudig. Maar als je het niet wil zien, als je Handelingen niet wil geloven, kun je van Romeinen ook niks snappen. En als je Romeinen niet wil snappen, dan kun je Korinthe niet snappen, enzovoorts. En laten we maar gewoon zeggen, als je Genesis 1 niet wil begrijpen, wat wil je dan van Exodus nog begrijpen eigenlijk? Zie? Ja, ja, echt waar hoor, zo werkt dat. Je moet beginnen met te geloven wat God gesproken heeft. Hoe vreselijk het soms ook klinkt. Hoe misschien dan inderdaad dat de stenen zullen worden afgebroken. Nou en? Waar het om gaat is dat het moet worden afgebroken omdat het plaats moet maken voor iets veel beters. En daar gaat het maar om. En wat wij moeten leren is dat wij ons eigen leven opgeven opdat we er andere leven van in de plaats ontvangen. Dat is niet nieuw, dat is ook niet gebaseerd op dit vers, maar bijvoorbeeld op het Johannesevangelie, hè. Wie zijn leven lief heeft in deze wereld zal het verliezen. Maar wie zijn leven haat, zal het behouden tot in het eeuwige leven. Je moet het opgeven om nieuw te krijgen. Of indien het tarwegraan niet in de aarde valt en sterft, zo draagt het geen vrucht. Het is precies hetzelfde. Je moet eerst sterven om op te staan. Je moet eerst verliezen om wat nieuws te kunnen ontvangen. Ja, en ik meen dat heel, heel erg breed hoor. We moeten vaak veel opgeven. Ook vaak godsdienstige dingen, want daar praten we het over. Om daarvoor in de plaats inderdaad eeuwig leven, zekerheid, blijdschap en overwinning te kunnen ontvangen. Niet te behalen, te ontvangen, want die is er al in Christus. Maar zolang wij menen dat we zelf steentjes op elkaar moeten stapelen, dan zitten we verkeerd. En dan is er geen ruimte voor het werk wat de Heer doet. Zolang wij werken, werkt de Heer niet hoor. Pas als wij stoppen. Pas wanneer wij ophouden met werken. Maar geloven in hem die zondaren rechtvaardigt enzovoort. Hè, dan is daar de Heer die zegent. En zo was het voor die discipelen ook. Ze zeggen, komen bij de Heer en zeggen. Ze komen bij hem op die olijfberg. Op die olijfberg met die grote betekenis. Sprekend over de openbaring van het koninkrijk. En daar gaan de discipelen tot hem alleen. De grote volk is daar niet bij. Dat verwierp hem. Maar die paar mensen die hem dan volgden. En die hem wilden geloven. Maar die nog zo weinig begrepen. Zij kwamen bij hem en zeiden, zeg ons. Ziet u de situatie? Die discipelen waren gelovigen. Maar ze wisten niet alles. Absoluut niet. En in sommige dingen waren ze ongetwijfeld ook aarzelend en zelfs traag om te geloven, zoals de Heer zei. Maar ze waren gelovigen, ze wilden wel. En wat ze doen is bij de Heer komen. Ze laten alles achter. Jeruzalem, de tempel. Weet u nog, tot de Heer zelf op 12-jarige leeftijd in de tempel was om daar te leren. Maar hier is de situatie anders. Hier moet men eruit om te leren. Met de Heer mee, uit de tempel, uit Jeruzalem, buiten de lege plaats. En ze komen bij hem, want ze willen weten. Ze zijn eerlijk, ze willen geloven. Ze willen de waarheid kennen en zeggen, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der wereld? Het punt is dat zij dus geloofden dat dat zou plaatsvinden ooit. Dat zij geloofden dat die profetieën vervuld zouden worden. Dat ze alleen niet wisten hoe. En daarom komen ze vragen. En daarom krijgen ze ook een antwoord. En ik kan het met zoveel stelligheid naar voren brengen. Omdat dat is me uit het hart gegrepen namelijk. Je moet eerst geloven. Ik heb altijd geloofd dat het waar was wat de Bijbel zei. Ik wist niet wat de Bijbel zei, maar ik geloofde dat het waar was. Begrijpt u wel? En als er dingen waren die ik niet begreep, dan probeer ik ze te vinden. Misschien dat ze op een andere bladzijde dan stonden. He? Maar dan moet je zoeken. Dan moet je studeren. Maar als je gelooft op voorhand, dus de Heer neemt op zijn woord. Als je op voorhand gelooft dat de Heer antwoord geeft op alle vragen. Dat wijsheid, echte wijsheid, begint bij vrezen des Heeren. En dus bestemd is voor elke gelovige. Dat het waar is wat in Spreuken 8 staat, of van de wijsheid die zegt, wie mij vroeg zoeken zullen mij vinden. Als je dat weet en gelooft, dan begin je vroeg te zoeken naar die waarheid. En dan weet je zeker dat je het vindt. En tot vandaag de dag vind ik nog steeds. Steeds meer en meer. Het zijn maar net 1000 bladzijden of 1100 of zo, die Bijbel. Maar het is nog lang niet uit. Er zit nog steeds meer en meer en meer in. En de antwoorden op de vragen zijn allemaal in dit boek. Je hoeft alleen maar te zeggen tot de Heer, zeg ons wanneer zal dat zijn. Misschien krijg je niet vandaag een antwoord, misschien ook morgen niet, maar het antwoord komt. En daarom, wie mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Velen beginnen te laat. Ik ken vele mensen die te laat begonnen zijn met zoeken. Ze vinden wel. Maar ze kunnen het niet bijbenen. Ze hebben geen tijd genoeg meer. Ze zijn te veel gehandicapt geweest. Door allerlei dingen die ze geleerd hebben. Niet uit de Bijbel, maar ergens anders vandaan. Ik kan me niet schelen waar vandaan, maar in ieder geval niet uit de Bijbel. Hè? En ze hebben daardoor een moeilijke weg af te leggen. Ze moeten al die leugens die ze ooit geaccepteerd hebben, moeten ze los zien te raken. Alvorens ze de waarheid kunnen accepteren. Dat is een handicap. En hoe eerder je begint met gewoon de waarheid zelf, het woord der waarheid te onderzoeken. En het te verwachten van de Heer die immers sprak, zeg ons Heer. Wel, als je zo begint, zo vroeg begint, dan inderdaad. Dan krijg je antwoord op de vragen. Dan openbaart de Heer zich. Ik bedoel nou niet in letterlijke zin lichamelijk, maar in geestelijke zin. Dan zijn er antwoorden op al die vragen, ook de vragen van deze discipelen. Dan zijn we op de goede weg. Wanneer zullen deze dingen zijn? Welke dingen? Wel, die van de afbreken van de tempel. Ze zeiden niet, oh nee Heer, dat kan niet, want het is in strijd met die profetieën die zeggen dat de Heer zou komen, de Messias, en die zou juist de dingen oprichten. En bewaren. Een eeuwig koninkrijk oprichten. Nee, ze accepteren wat de Heer zegt. Het zal afgebroken worden, eerst. En dan vragen ze, goed, het wordt afgebroken. Maar wanneer wordt het dan weer opgebouwd? Wanneer komt dan dat nieuwe? Wanneer zult u verschijnen in heerlijkheid? Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk zal het teken zijn van uw toekomst? En van de voleinding der wereld. Eigenlijk staat het de voleinding der eeuw. Maar ze wisten dat deze tegenwoordige eeuw beëindigd zou worden. En ze wisten dat er een toekomst zou zijn, inderdaad, van de Heer. Een toekomstige verschijning van de Heer in heerlijkheid. En ook dat er tekenen mee gepaard zouden gaan. En ze wilden weten hoe of wat. Wel, als u ook wil weten hoe of wat, als u wil weten wat het antwoord is van de Heer, wel, bestudeer dan dit hoofdstuk. Ik had bijna gezegd, kom dan volgende maand terug. Maar zo wou ik het nou niet zeggen. Maar bestudeer dan dit hoofdstuk. Sta open voor wat de Heer openbaart. Dat kon wel eens heel anders zijn dan u had gedacht. Maar we moeten ook niet denken voor onze beurt. Hè? We moeten ons openstellen voor het woord van God. Daardoor hebben we leven ontvangen. Daaruit. De woorden van de Heer zijn geest en leven. Daar is ons leven begonnen, in dat woord. En dat leven, dat wordt slechts ontwikkeld, slechts opgebouwd. Het lichaam, dat groeit slechts, of het leven, dat groeit slechts door datzelfde woord van God. Als je geestelijk volwassen wil worden, geestelijk zekerheid wil hebben, dan moet je op de hoogte gesteld worden van deze bijbelse, goddelijke en geestelijke waarheden. Ik kan het niet anders zeggen. Volwassenheid is een kwestie van zekerheid, van vertrouwen. Zie je? Als je geestelijk volwassen wil worden, moet je vertrouwen leren krijgen in de Heer en in zijn woord. En dan kun je met vertrouwen in geloof inderdaad de toekomst tegemoet zien. Want wel gelukzalig is hij die in de schuilplaats, in de verborgen plaats des Alleroogsten is gezeten. Hij blijft daar niet zitten hoor, maar nu wel. En dan wacht hij op de tijd dat de Heer zichzelf zal openbaren als de koning der koningen. En de Heer der Heer, in Jeruzalem, op de berg Sion, op de troon van David en zelfs in verband met een nieuw te bouwen tempel. Op aarde en zichtbaar, heel letterlijk. Maar daarover zullen we het een volgende keer hebben. We zullen eerst de Heer danken. Wij zeggen u dank, trouwe hemelse Vader, dat we die hoop op u mogen hebben. Dat we die hoop mogen hebben die niet beschaamt. Omdat die gebaseerd is op het woord wat u zelf gesproken hebt. En we danken u, Vader, dat wij mogen weten dat onze Heer Jezus Christus, die eens vanaf de Olijfberg opvoer naar de troon in de hemel, naar het binnenste heiligdom, dat dezezelfde zaligmaker zal wederkeren op dezezelfde Olijfberg. En we danken u, Vader, dat we daar allemaal deel aan mogen hebben door geloof. Dat we deel mogen hebben aan dat koninkrijk, al is het dan ook verborgen. Dat we deel mogen hebben aan het leven van de koning. Dat we deel mogen hebben aan die positie in de schuilplaats des Allerhoogsten, op de troon der genade, waartoe wij mochten naderen. En we danken u, Vader, dat we ook deel mogen hebben daarom aan de heerlijkheid die geopenbaard zal worden, in de eerste plaats aan onze Heer en in de tweede plaats aan ons. En we danken u, Vader, dat we dan met de apostel mogen zeggen dat we verzekerd zijn dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen die heerlijkheid die geopenbaard zal worden ook aan ons. En dat we, ook wij, met rijkhalsend verlangen mogen uitzien naar die toekomst. Dat wij ook als zonen geopenbaard zullen mogen worden met onze Heer Jezus Christus. Als zonen en erfgenaam. Vader, we danken u voor die rijkdom. Dat we niet hoeven te zien op een troon hier op aarde die voorbij gaat en die wankelt. Maar dat we mogen zien op een troon, een eeuwige troon in de hemel. Een troon die vastgesteld is. Een troon die gefundeerd is op het verlossingswerk van onze heiland. Vader, we danken u ook voor deze avond. Dat we ons mochten richten op uzelf. Dat we ook een ogenblik het mochten gaan buiten de lege plaatsen. Onze omstandigheden mochten vergeten. Dat we mochten zien op uw omstandigheden. Op uw werk, op uw persoon. En op dat wat u doet en teweeg brengt ook voor ons. Vader, we bidden u voor elkaar. Wilt u ieder van ons begeleiden? Wilt u ieder van ons helpen? Wilt u ieder van ons wijsheid geven om te verstaan wat wij lezen? Omdat we mogen komen tot kennis van Christus en de kracht van zijn opstanding. Amen.